Ik mag vandaag met jullie Gods woord overdenken. En dat vind ik bijzonder, om dat hier te doen. Als ik nog wel eens langs deze kerk rij, en dat gebeurt tegenwoordig wat vaker, nu ik in Hoge Zand woon, dan voorheen, dan zijn daar herinneringen die je hebt aan een kerk. In het bijzonder de parkeerplaats hiervoor. Waar ooit in 2000, nee dat zeg ik verkeerd, in 1999 een grote tent stond. Waarin 8 jonge mensen, waaronder ik zelf, werd gedoopt. Dus ik heb eigenlijk nooit in dit doopvond gelegen. Ik ben er vroeger wel eens in geweest, denk ik. Maar ik ben hier op de parkeerplaats gedoopt, maar wel in deze gemeente. Dan heb je een verbondenheid met die gemeente. En dan is het fijn om ook hier met u te mogen voorgaan. Ik moet ook altijd weer denken dat het de eerste keer was dat ik in deze gemeente überhaupt sprak. Dat is al ruim 10 jaar geleden. Toen moest ik deze trap beklimmen, helemaal naar boven. En stond ik stijf van de zenuwen. De eerste keer dat ik een preek mocht houden. En inmiddels zijn we dan heel wat jaren verder. En dan is het fijn om elkaar ook in deze context, deze setting, te ontmoeten. En het is mijn voorrecht om u een gedeelte uit de Bijbel te lezen. En dat ook straks met u te overdenken. Het wordt geprojecteerd, denk ik. Yes. Wij lezen uit Markus 10. Vanaf vers 35. Als u een Bijbel bij u heeft, kunt u dat met mij opzoeken. Markus hoofdstuk 10. Vanaf vers 35. En wij lezen door tot en met vers 45. Boven het schriftgedeelte, daar heeft de vertaler boven gezet, op weg naar Jeruzalem. Dat plaatst ons even in de context. Jezus is op weg met zijn leerlingen naar Jeruzalem. En onderweg dan vindt daar iets plaats, een gesprek, en dat gaan we met elkaar lezen. Vanaf vers 35. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem, dat is de Heer Jezus, en zeiden, meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hen, wat willen jullie dan dat ik voor je doe? En ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. En toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken. En de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze bestemd zijn. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. En Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover. Ik heb een spelletje bij me. Want het is een spelletjesdag. Ja, hoe zal ik beginnen? Soms zijn dingen anders dan je verwacht. Laat ik het anders zeggen. Stel dat je ziet dat iets gebeurt en je wordt er later door de politie op ondervraagd. Wie durft er dan in te staan voor de getuigenis die hij gegeven heeft? Met andere woorden, geloof je wat je gezien hebt? Ja, jullie durven allemaal, ja toch wel of niet? Je hebt gezien dat er iemand beroofd wordt en de politie vraagt, heb je dat gezien? En u zegt, ja, dat heb ik wel gezien. Wie durft dat wel te verklaren op dat moment? Gelukkig, want ik was al bijna bang dat jullie allemaal aan jezelf twijfelen. Nou, dan had ik een andere preek, ga je wel iets anders lezen. Maar goed, dan houden we het hierbij. Dan heb ik in elk geval een trucje. In elk geval om even aan te geven dat het nog wel eens lastig kan zijn, dat datgene wat je ziet, of dat wel echt waar is. Bijvoorbeeld, als ik u zou vragen of deze rode vierkant perfect recht is, dan is dat nog maar de vraag. Want het zou zomaar kunnen zijn dat die benen van het vierkant, dat wat gebogen is. Maar zou ik de rondjes weghalen, dan zult u zien dat ze toch echt strak zijn. Dus dat is best bijzonder, hè? Dus ja, geloof je wat je ziet. Bijvoorbeeld deze fantastisch mooie kromme lijntjes met mooie knikjes erin, zijn eigenlijk gewoon kaarsrecht. Tenminste, als ik ze voor u inkleur, en dat heb ik voor u gedaan. En dit is geen trucage. Dit heb ik gewoon zelf ingekleurd. En u mag mij op mijn blauwe ogen geloven dat ik dat naar eer en geweten en met alle eerlijkheid gedaan heb. Dus ja, gek hè? Dus nu u in principe een beetje snapt, dacht ik van dan gaan we het nu moeilijker maken en dan ga ik u vragen stellen. U krijgt straks op het scherm 2 rode ballen te zien. En de vraag is, welke is het grootst? Je zou zeggen links. Maar u voelt hem natuurlijk wel aan dat als je er een meetlat bij zou houden, en dat heb ik voor u gedaan, dat ze gewoon identiek zijn. Bijzonder, hè? Nou wordt het echt spannend. Want nu ga ik echt het uiterste van u vragen. De vraag is, u krijgt straks een mooie foto te zien. Nou ja, niet een mooie foto, het is een foto. En dan zult u vierkant op zien. Rechthoeken eigenlijk, maar goed, dat vergeeft u mij. Het zijn rechthoeken, in elk geval met 4 punten. En de vraag is hoeveel u ziet. En om geen verwarring te wekken, een aantal van die vierkanten die vallen buiten het plaatje. Die hoeft u niet te tellen. Het gaat om de hele vierkanten. Ja, gaan we. Ik zei het al, geen mooie foto. Hoeveel? Ik hoor wat. Ik hoor goede getallen. Ik hoorde wat. Hoeveel vierkanten zien we? 12. 12. Toch? Allemaal een beetje mee eens? 12? 13. Ja, als je ze... 24. Ik geef hem gewoon. Als je binnen in de vierkantjes allemaal nog nieuwe vierkantjes zegt, prima, 24. En dat betekent dat u kunt tellen. Wat u niet gezien heeft, is dat u naar 16 rondjes zit te kijken. Daar. 16 rondjes. Wacht even, daar waren ze. Nu ziet u ze wel, hè? Terwijl je blind staat op vierkanten, zie je gewoon niet dat je gewoon naar rondjes zit te kijken. Wie durft er nu nog steeds een betrouwbare verklaring bij de politie af te leggen? We doen nog eentje om het af te leren. En simpelweg omdat dit ook de laatste is. Welk vakje is straks het lichtst? Het is dat A of B? Niet C. Er zijn altijd van die wijsneuzen in de zaal. Wie stemt er voor A? Wie stemt er voor B? Wie durft er geen antwoord te geven? Ze zijn identiek. Ze zijn identiek. De kleuren zijn exact gelijk. Ook hier weer, dit heb ik zelf ingekleurd, dus u kunt ervan uitgaan, dit klopt. Maar hoe je het ook bent of keert, elke keer als ik dit plaatje zie, dan ben ik toch weer geneigd om B tot een lichtere kleur te maken. Dit is wat je hersenen met je doet. Waarom heb ik dit mooi meegenomen? Nou, heel simpel. Soms zijn dingen anders dan dat ze lijken. Soms dan zijn dingen zo vanzelfsprekend. Zelfs zo vanzelfsprekend dat je vierkantjes kunt tellen en dat je omdat je kunt tellen daar altijd een goed antwoord op geeft, zonder te beseffen dat de situatie zomaar eens heel anders kan zijn. Dingen die je waarneemt of die je overtuigingen is, wil niet zeggen dat dat meteen de waarheid is. Dus wat logisch lijkt, hoeft niet per definitie logisch te zijn. Dit principe van logisch lijken en logisch zijn, dat gaan wij met elkaar overdenken in dat gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen over een vraag van Jacobus en Johannes. Is mijn geluid weggevallen of niet? Beetje wel of niet? Nee, niet? Ja, oké, okay, fantastisch. Goed. Zoals gezegd, we hebben gelezen een gedeelte uit de Bijbel en in dat gedeelte daar is Jezus onderweg naar Jeruzalem. U moet zich voorstellen, hij is op dat moment in Noord-Israël, Galilea. En het moment is gekomen dat hij met zijn 12 leerlingen en nog een heleboel mensen daarachter op weg gaat naar Jeruzalem. En tijdens dat die reist, begint Jezus uit te leggen wat ze eigenlijk gaan doen. Of wat hij gaat doen. Meerdere keren roept hij zijn leerlingen bij zich om te vertellen dat de mensenzoon zal worden uitgeleverd, dat ze hem zullen doden en dat hij zal opstaan. En als we die verhalen lezen, zeker die eerste twee, dan heb je bijna het gevoel dat dat tegen dovemans oren is gezegd. Dat wordt gezegd, je zou zeggen, er is schrik, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Ze gaan gewoon door en ze zijn onderweg. En tegelijkertijd is er in die groep wel een onrust. Op een of andere manier loopt die groep daar een beetje achter Jezus aan en ze voelen allemaal wel aan van er staat iets te gebeuren. Niet kunnen vatten wat er nou werkelijk aan de hand is, maar in vers 32, we hebben dat niet met elkaar gelezen, staat dat ze ongerust zijn, dat ze bang zijn. Een hele bedrukte sfeer in dat hele gevolg met Jezus. Iedereen voelt dat wel aan. En als zij dat onderweg zijn, dan is de derde keer dat Jezus zijn leerlingen bij zich roept om hen te vertellen dat de mensenzoon onderweg is naar Jeruzalem, hij zelf, onderweg naar Jeruzalem, waar hij opgepakt zal worden door de hoge priesters, uitgeleverd zal worden aan de heidenen, waar hij ter dood gebracht zal worden en na 3 dagen zal opstaan. En ik weet niet of dit het moment is dat het kwartje valt bij sommige mensen daar aanwezig, maar op een of andere manier zijn er ineens 2 mensen die denken van, maar hola, dat betekent iets. Want als het inderdaad waar is dat Jezus de Messias is, en dat geloven wij, dat hebben wij al beleden, en wij ook weten dat hij zal sterven en zal opstaan, dat hij de Messias zal zijn die zal heersen over de aarde, dan weten wij ook vanuit de profetieën dat er een Messiaans Rijk zal komen. En als er een Messiaans Rijk zal komen, hoe fijn zou het dan zijn als wij, Jacobus en Johannes, op de eerste rij mogen zitten. Of eigenlijk naast Jezus. Als Jezus de Messias is die op de troon zit, dan de ene rechts en de ander links. En dat is ook de vraag waarmee ze naar Jezus gaan. Kennelijk valt het kwartje en zijn ze op zoek naar wat is dan eigenlijk mijn positie als ik kijk naar die 12 mensen om mij heen. Welke rol neem ik hier eigenlijk in? En als het inderdaad waar is dat Jezus gaat heersen, mag ik dan het dichtste bij het vuur zitten? Dat gebeurt hier. En dan is het maar de vraag of het Jacobus of Johannes zijn die de vraag stellen. In andere evangeliën dan is het hun moeder die dat dan namens hun vraagt. Wat op zich natuurlijk een beetje een laffe streek is, als je het zelf niet durft. Of misschien had die moeder zich bezorgd gemaakt over haar kinderen en dacht ze van nou, mijn kinderen dat zijn wel de elite. Dus als er iemand recht heeft op die plaatsen, dan zijn dat toch wel mijn kinderen, toch? En ergens klopt dat ook wel, want dat heb je als moeder. Je bent trots op je kind. Ze komen bij Jezus met de vraag, wij willen dat u doet wat wij u vragen. Vind ik best een brutale vraag, om dat zo te stellen. Jezus, alles leuk en aardig. Ik ga je nu iets vragen en u moet doen wat ik zeg. Ik weet niet, maar op een of andere manier heb ik toch het gevoel dat ik op dat moment verkeerd met Jezus omgaat. Toch stoort hij zich daar niet aan en hij zegt, zeg maar, wat wil je? Wij willen links en rechts van u zitten. Wij willen de mooiste plekken. En het is op zich helemaal geen gekke vraag om te veronderstellen, want Jacobus en Johannes, dat waren volle neven van Jezus. Het waren gewoon volle neven. Dus ergens kun je natuurlijk wel zeggen van, nou heer, als u straks koning bent, familie eerst toch? Dan mogen wij natuurlijk wel links en rechts. Familie gaat wel een beetje voor, toch? Jezus zegt, je hebt geen idee wat je vraagt. Je hebt werkelijk geen idee wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik ga drinken? Kunnen jullie de doop ondergaan die ik onderga? 2 beelden die we kennen uit het Oude Testament. De beker van het oordeel, waarin Gethsemane ook over gesproken wordt. Als Jezus zegt, Heer, laat als het mogelijk is deze beker aan mij voorbij gaan. Het is hetzelfde beeld wat het oproept. Jezus zegt, kunnen jullie die beker drinken? Kunnen jullie de beker van het oordeel, van het lijden, kun je dat drinken? Kun je de doop waarmee ik overspoeld word, het lijden wordt daarmee bedoeld, kun jij dat ondergaan? Kun jij inderdaad lijden zoals ik geleden heb? of ga lijden? Kun jij mij navolgen daarin? Ben jij bereid om zo ver te gaan om je leven te geven? En of het nou hoogmoed is of dat ze gewoon hartstikke naïef of onwetend zijn, ik weet het niet, maar heel arrogant klinkt er in elk geval wel van, tuurlijk heer, dat gaan wij natuurlijk makkelijk, geen probleem. Wij zijn bereid voor u te sterven, heer. Tuurlijk, heer. Dat gaat allemaal gebeuren. Tuurlijk gaan wij die beker drinken. Tuurlijk zullen wij die doop ondergaan. Waarop Jezus zegt, dat klopt. Jullie zullen de beker drinken. Jullie zullen die doop ondergaan. Voor Jacobus was dit binnen een tiental jaren werkelijkheid geworden. Ik durf zeg te zeggen, binnen 5 jaar, als hij in het begin dat de gemeente wordt gesticht, onthoofd wordt. Omwille van zijn geloof in Jezus Christus. Het wordt voor Johannes een waarheid. Johannes, de schrijver van de openbaring van Johannes, die weggevoerd is in ballingschap op Patmos. Die moet lijden, omdat hij Jezus Christus dient. En dan denk ik, het moment dat Jacobus sterft, het moment dat Johannes op Patmos zit, zijn dat de momenten dat zij aan deze woorden gedacht hebben. Jullie zullen de beker drinken, jullie zullen de doop ondergaan. En zullen ze misschien gedacht hebben, waren we maar niet zo hoogmoedig, waren we maar niet zo naïef, waren we maar niet zo onwetend. Maar in elk geval wordt duidelijk dat het navolgen van Jezus en het lijden hand in hand gaan. Wie Jezus wil navolgen, moet bereid zijn om Jezus ook te volgen. Niet alleen in de hoogtepunten, maar zeker ook als het gaat over de beker. Zeker ook als het gaat over de doop. Moeten wij bereid zijn om net Jezus mee te gaan? Jezus geeft geen antwoord op de vraag. Mogen wij links, mogen wij rechts? Nee, het is Gods raadsbesluit. Daar ga ik niet over. Maar als jullie mij volgen, zullen jullie lijden. Tot zover nog niet zoveel aan de hand. Behalve dan dat 10 mensen op de achtergrond zijn en die hebben dit kennelijk meegekregen. Want die zijn niet blij. En als wij ons verplaatsen in die tijd, u moet zich voorstellen dat u allemaal Jezus Christus naloopt, met een mooie gemeenschap met elkaar vormt. En dat er 2 wijsneuzen in deze zaal zijn die naar Jezus gaan en zeggen, Jezus, ik snap wel dat iedereen hier belangrijk is, maar wij 2, wij zijn de belangrijkste, toch? Heer, wat zou u met die 2 doen? Even eerlijk. Even geen vrome taal. Pak aan. Uitwringen die handel. Ja, wat een mafkezen zijn dat. Doe je toch niet? 10 mensen verraden voor je eigen positie. Dus die mensen zijn boos. Boos en geërgerd. En dat herkennen we. Dat is het moment dat Jezus ze een les gaat leren. Er dreigt een conflict te ontstaan in die groep. En Jezus zegt, kom er maar even bij. Hier moeten wij het eens even over hebben met elkaar. Want hier gebeuren dingen die niet goed zijn. En Jezus zegt, weet je, kijk naar de wereld. Daar worden mensen, daar zijn mensen die worden geacht jullie leiders te zijn. Dat staat er ook echt zo in het Grieks. Ze worden geacht leiders te zijn. Dat klinkt bijna als cynisme of sarcasme van, ze zouden er moeten zijn, maar ze bakken er niks van. Er zijn leiders in de wereld, zegt Jezus, die worden geacht jullie leiders te zijn. Die hun macht misbruiken. Die mensen onderdrukken. Dit mag bij jullie niet gaan. Jezus die gebruikt daar woorden die bijzonder negatief zijn. Het gaat hier over het heersen en het gebruiken van macht. Wat op zich niks mis mee is. Heersen en gebruiken van macht. Voluit Bijbels, moet je zeker doen. Alleen zoals Jezus de werkwoorden hier gebruikt in het Grieks, is het bijzonder negatief. Als in, ze slaan erin door. Het is niet meer een gebruiken van macht, het is een misbruiken van macht. Het is niet een heersen, het is een overheersen geworden. Buiten de deur zijn mensen die geacht worden onze leiders te zijn en zij overheersen ons. En zij misbruiken hun macht. En zo mag dat bij jullie nooit gaan, zegt Jezus. Nou ja, dat is wel heel herkenbaar, want er is niks nieuws onder de zon als we dan naar onze wereld kijken. De wereld waar wij in leven, dat is toch de wereld waarin je zegt van, het is belangrijk dat je op enig moment in je leven een bepaalde positie verwerft en dat je er dan alles aan moet doen om die positie te behouden. En of jij daar nou machtsmisbruik bij nodig hebt of corruptie, dat zij dan maar zo, dat is dan vervelend dat moet gebeuren, maar het kan niet zo zijn dat ik mijn positie verlies. In onze wereld is het zo dat je een positie, die moet je verwerven en als je hem hebt, dan moet je hem vasthouden. Nou, dan kijken wij naar onze politici en dan zien we dat gewoon gebeuren. Hoe politici, straks ook weer met de verkiezingen, u kunt er gewoon weer op wachten, mooie beloften aan u doen en dan gaat u op hun stemmen en daarna komt er van die belofte niks terecht. Dat is misbruik van macht. Dat is gewoon zeggen van, nou weet je, ik zeg alles wat jullie willen horen, als ik daarna maar mijn eigen plan kan trekken. Als ik kijk naar onze wereldleiders, dan is dit het beeld wat Jezus schetst, wat gewoon werkelijkheid is. Deze week nog, in Turkije, als de belangrijkste man van Turkije een kritische krant de mond snoert door ze onder censuur te plaatsen. Te zeggen van, jullie mogen nu alleen nog maar schrijven wat in mijn straatje past. Maar ik laat het niet toe dat jullie nog één kritisch woord over mij schrijven. Dat is misbruik van macht. Dat is corrupt. Poetin doet dat ook. En dat zijn allemaal nog de bad guys. Maar natuurlijk doen onze eigen bondsgenoten het net zo. Wij hoeven maar naar de andere kant van de oceaan te kijken. Amerika, daar is het niet veel beter. We zitten daar in een verkiezingsstrijd. En ook daarin zie je dat posities verworven moeten worden. En daarna vastgehouden moeten worden. Met macht en corruptie. En dan zou je zeggen, nou gelukkig zijn wij als kerk anders. Maar dat is niet zo. Een paar jaar geleden toen was er een groot schandaal in de Rooms-Katholieke Kerk. En dan heb ik het niet over kindermisbruik. Waar een bisschop in Duitsland besloot om zijn ambtswoning te verbouwen. En dat moet af en toe. U hebt dat ook wel eens, dat u uw woning moet verbouwen. Behalve dan dat dat bij hem ongeveer 5 miljoen moest kosten. Dat vind ik veel geld. Ik heb een woning. Ik zou niet eens weten hoe ik hem voor 5 miljoen moet verbouwen. Ik zou niet eens waar ik het geld in kwijt kan. Ik denk dat als ik mijn muren zelfs met goud bekleed, dat ik nog geen 5 miljoen euro kwijt ben. Of ik schat de waarde van goud misschien een beetje verkeerd in. Ik zou niet weten hoe je 5 miljoen in je woning kan pompen. Ik weet het niet. Maar deze meneer die had een iets duurdere smaak. Dus de kleine kostenoverschrijding. En ook dat heb je met verbouwing. Behalve dat dat bij hem uiteindelijk de rekening gedeponeerd werd voor 30 miljoen. 30 miljoen. Om je woning te verbouwen. Dan weet ik niet wat er aan de hand is, maar dan gaat er iets mis. Als je vervolgens spreekt over armenzorg, dan weet ik niet of ik in een woning van 30 miljoen wil wonen. En nogmaals, de schandalen binnen de kerk, Rooms-Katholieke Kerk, als het gaat over kindermisbruik en hoe wij bereid zijn om dat in doofpotten te stoppen, om de schande maar te onderdrukken, dat je wel weet dat het fout zit, handen boven het hoofd worden gehouden. De luxe bisschop waar ik het net over had, is inmiddels een nieuwe baan begonnen aan het Vaticaan. Hij krijgt natuurlijk gewoon rehabilitatie. En misschien heeft hij ook wel vergeving gevraagd. En is dat een goed punt. En is dat dan zoveel anders voor onszelf? Het is makkelijk om af te geven aan een Rooms-Katholieke Kerk. Als je zelf reformatorisch bent. Maar hoe zit dat dan eigenlijk bij ons? Want zijn die processen die Jezus beschrijft en die wij in de wereld zien bij onze leiders, zijn dat niet de processen die gewoon eigenlijk aan de binnenkant van ons eigen hart plaatsvinden? Gewoon in het klein? Dat begint zeg maar op het moment dat je toch voor jezelf opkomt om een bepaalde positie te pakken, als je die kan krijgen. En die dan niet meer los te laten. Ik zat gisteren in de auto, ik was in Zutphen, onderweg naar het ziekenhuis. Oma van mijn vrouw, die ligt daar in het ziekenhuis. Nou, we waren onderweg naar Zutphen. Ik ben niet zo vaak in Zutphen. Maar je ziet het in het verkeer gewoon gebeuren. Twee auto's die op een tweebaansweg naast elkaar rijden. Je moet op een gegeven moment gaan invoegen tot één baan. Dan is daar ook altijd die mooie sergeantstrepen. Daar mag je niet op. Dat is heel duur als je dat doet. Tenminste, als ze je zien. Ja, dat is een voorwaarde. Nou, in elk geval, ik zie twee auto's naast elkaar rijden. En die ene was niet van plan om die ander voor te laten gaan. Want je gaat natuurlijk niet je positie opgeven. Je gaat natuurlijk niet remmen zodat die ander ruimte krijgt. Of je gaat het natuurlijk niet meemaken als degene die jou geen ruimte wil geven, te denken van nou, dan rem ik wel af, dan neem ik mijn verlies. Dat doe je niet. Dan ga je gewoon bij de plank gas en dan hoop je maar dat het goed komt. En dat ging precies goed. Tot bij de volgende rotonde de voorste auto wel verhaal kwam halen bij die ander. Uitstapte en ik denk zo. Ik denk dat we zo 112 gaan bellen. Dat denk ik. Dat liep met een sisser af. Maar dit gebeurt, hè? Gewoon in ons leven, dit hadden wij kunnen zijn op de snelweg. Ik wil wel de voorste zijn. Wat onzin is, want je bent nooit de voorste op de snelweg. Nee. En zeker niet in de file. Als je de voorste bent in de file, ligt het aan jou. Maar dit doen we, weet je, dit doen we in de winkel. Op het moment dat je in een winkel bent, en ik hoop dat dat niet alleen voor mij herkenbaar is, maar je hebt wel eens dat je in een winkel staat en dat de rij niet duidelijk is. En ik hou van duidelijkheid. De rij is niet duidelijk. Wie staat nou eigenlijk in welke rij? En op een gegeven moment dan heb je jezelf in een positie geduwd dat je denkt, nou, ik weet in elk geval dat ik achter hem sta. En dan komt er iemand bij en die gaat dan een beetje schuin achter je staan en je merkt dat hij jou op een gegeven moment voorbij loopt. En dat je denkt, maar dat is niet de bedoeling. Nee, je bent gewoon mijn plaats aan het inpikken. En dat je dan daar staat en dat je dat dan ziet. En dat je dan even zo gaat staan. Dan weet je in elk geval dat je je plekje behouden hebt, toch? Ben ik de enige die dat doet? Oh, nee. Jullie zijn leugenaars. We doen het op ons werk. Het moment dat je een topbaan kan krijgen, het moment dat je een promotie kan krijgen en je weet dat je samen met een andere collega aan de race bent. Dat je er alles aan doet, zelfs bereid bent om over grenzen van wat goed is heen te gaan om misschien toch die promotie te pakken. De processen die wij in de wereld zien, dat zijn onze processen gewoon in het klein. Wij willen op de voorgrond ten koste van, zeg het maar. Wij willen de beste plaatsen en wij willen gewoon belangrijk zijn. Geldingsdrang in ons. Wij willen belangrijke mensen zijn. In de samenleving wordt ons geleerd dat wij de beste posities moeten hebben. Dat we die moeten ambiëren, dat we die moeten pakken ten koste van alles. Wordt ons geleerd dat wij pas iets voorstellen als je echt een belangrijke positie hebt. En dan ineens dan kijk je naar het koninkrijk van God en de manier waarop Jezus naar de werkelijkheid kijkt. En dan keert hij alles om. Alles wat wij geleerd hebben, dat draait Jezus om. Wat wij als vanzelfsprekend beschouwen, daarvan zegt Christus, het deugt niet. Dat is fout. Zo klopt het niet. Jezus keert de zaken om. Als ik alleen al kijk naar het leven van Jezus zelf, dan denk ik van, ik weet niet. Kijk, we zitten in Amerikaanse presidentsverkiezingen. En ik weet niet of ik de enige ben die dat volgt, maar ik weet wel dat er enorme campagneteams achter zitten met PR-mensen die heel veel geld verdienen om de kandidaten maar naar voren te duwen om goed PR te maken. Ik weet niet of Jezus een PR-man had. Ik denk het niet. Want die had hem toch wel verteld dat hij verkeerd bezig was. Als jij de Messias bent van Israël en jij wil dat die natie achter jou hebben, jij wil dat die natie in jou gaat geloven, dan zul jij moeten aankloppen bij de Joodse leiders. Dan zul je daar voet aan de grond moeten vinden. Heb je hun vertrouwen, dan heb je het vertrouwen van het volk. Dan moet je die rijke jongeling die je hebt weggestuurd, moet je niet wegsturen. Dat is de man met geld. Die kan dingen voor jou betekenen. Jezus die ging om met kinderen. Jezus ging om met zondaren. Met tollenaars. Uitschot van de maatschappij. En dan denk ik, PR-technisch is dit niet sterk. Maar als het gaat over het verkondigen van de waarde van Gods koninkrijk, is het sterk. Omdat Jezus laat zien, het kan me niet schelen welke positie jij hebt. Het kan me niet schelen of jij een leider bent van Israël. Wat mij kan schelen, is of jouw hart naar God uitgaat. En of jij bereid bent om de minste te zijn. Jezus zegt, zo mag het bij jullie niet gaan. Bij jullie moeten die dingen anders gaan. Jullie moeten niet worden als de leiders in deze wereld, maar jullie moeten de weg gaan van het dienen. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Jezus, die als beeld zijn eigen leven daarin gebruikt, zegt, ik ga jullie die weg voor. Ik zal jullie vertellen hoe het zit, maar ik laat het jullie ook zien hoe het functioneert. Ik ga naar Jeruzalem. Ik ga sterven. Niet omdat jullie goede mensen zijn, maar omdat jullie slechte mensen zijn. Maar omdat de Vader zoveel van jullie houdt, heeft hij mij gezonden. Om jullie schuld te dragen, ik ga jullie dienen. En als zelfs de mensenzoon gekomen is om te dienen, waarom denken wij dan dat we gediend moeten worden? In de Filippenzenbrief staat een fantastisch lied. Paulus is daaraan het woord en hij heeft het opgeschreven. Hij zegt, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de anderen. En dan komt hij met een lied. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf, werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Paulus zegt, laat die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Die zich niet beriep op zijn Gods zoon zijn. Maar op het feit dat hij bereid was om te sterven voor zondaren. Zo moeten wij ook met elkaar omgaan, elkaar dienen. Ja, zelfs, en dat is misschien wel het moeilijkste, als het je vijand is. Zelfs als het je vijand is, moet je dienen. En dat betekent dat wij moeten sterven aan onszelf. En ik weet wel, je kunt je niet altijd wegcijferen. En ik weet wel, je moet voor jezelf opkomen. En tegelijkertijd, als ik naar het leven van Jezus kijk en Jezus had juist dat gedaan, dan stond onze verlossing op het spel. Als Jezus voor zichzelf was opgekomen, als Jezus zichzelf niet had weggecijferd, stond onze verlossing onder druk. Dan had hij de kruisdood niet geaccepteerd. Dat had hij immers niet verdiend. Als Jezus dezelfde houding zou nemen die wij in ons leven aannemen, dan zijn wij geen verloste mensen. Het essentie van het evangelie is, en het staat daar ook achter, acht de ander uitnemender dan jezelf. Als ik geloof dat Jezus Christus voor mij zonde gestorven is, dan moet ik bereid zijn om ook mijn leven voor andere mensen te geven. Dan moet ik hem daarin volgen. Dan moet ik die doop ondergaan die hij ondergaan heeft en de beker drinken die hij drinkt. En daarmee wijst Jezus eigenlijk op onze houding. Gewoon een kwestie van een blik werpen in ons binnenste. Hoe wij van binnen zijn. Wat onze motivaties zijn. Waar we op gericht zijn. Niet zoals de wereld met geldingsdrang en belangrijke posities. De belangrijkste willen zijn en je positie willen vasthouden. Maar bereid zijn om nederig te zijn. Bereid zijn om verlies te lijden. Bereid zijn om te sterven aan jezelf. Zelfs bereid zijn om ook niet in de gemeente altijd op de voorgrond te hoeven staan. Op de achtergrond is ook goed. Jezus vraagt om een blik te werpen op onze houding. Wie zijn wij? En ben ik nederig? En dan kom je terug bij die optische illusies. En dan zie je inderdaad dat wat logisch is, niet logisch hoeft te zijn. En zo is dat hier ook. Wat logisch is voor de wereld, is niet logisch in het koninkrijk van God. Het is niet logisch in Gods wereld. Sterker nog, Gods logica gaat vaak tegen menselijke logica in. En waar de wereld ons leert om de beste posities te nemen en de belangrijkste te zijn, zegt Jezus, wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. Wij worden dan ook opgeroepen om de weg van dienstbaarheid te gaan. Wij worden opgeroepen om ervoor te kiezen de minste te zijn. Niet vast te houden aan menselijke status, posities, maar de bereidheid om voortdurend elkaar en de wereld te dienen. Amen.